Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit 1 Petrus 4. Kerkdiensten, morgen, tweede Pinksterdag, hoopt dominee A. Vonk Noordergraaf uit Uddel voor te gaan. In de gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk, die begint om 9:30. Zondag 4 juni, in de ochtenddienst om 9:30, op dominee van de Wind voor te gaan. Dan zal de voorbereiding voor het heilige avondmaal gehouden worden. En in de avonddienst om 6:30, op dominee Voets voor te gaan. De collecten, vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. En de tweede is voor de kerk. De derde collecte is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB. Ter ondersteuning van toerustingswerk in Albanië. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zo dadelijk lezen, gemeente, in het vierde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, waar Petrus schrijft aan de christenen in West-Turkije, aan de christelijke gemeente van vandaag. Vertrouw als christen je toe aan God als schepper. En doe het goede. We gaan van God als schepper zingen, met psalm 33. We zingen daarvan de versen 1 en 7. De grote schepper van aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van de stervelingen. En niets is bedekt voor zijn gezicht. 1 en 7 van 33. deze eerste Pinksterdagavond willen we ons geloof belijden en daarin uitspreken wat we geloven van de persoon van de Heilige Geest en wat zijn werk betreft. En dat doen we met woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 20. En daarna gaan we zingen van de Heilige Geest met de dichter van de Oude Dag uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Uw goede geest bestuurt mijn schreden en leidt mij in een effen land. Het 10e vers van Psalm 143 naar de geloofsbelijdenis. Zondag 20, vraag 53. Daar luidt de vraag, wat gelooft u van de Heilige Geest? En daar belijden we als antwoord ten eerste dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig God en eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof, Christus, en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Laten we met en ook voor elkaar bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Drie enige God, u bent de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op deze feestdag, in de eerste plaats denken we eraan dat u, Heer Jezus, bent opgestaan, want daar denken we elke zondag aan. Opstandingsdag, de dood is overwonnen. De dood is gebroken in zijn kracht. De dood heeft niet het laatste woord. Daar worden we elke zondag bij bepaald. En vandaag een dubbele feestdag. Omdat we als christelijke kerk, en dat doen we wereldwijd, dat doen we niet alleen hier in Brugge, maar ook niet alleen in Kerkwijk, dat doen we wereldwijd, denken we eraan dat u, Heer Jezus, beloofd hebt dat er een andere trooster zou komen, de Geest. En het is gebeurd. 10 dagen nadat u vertrok, was hij er. Sindsdien bent u niet meer geweken van deze planeet. Heilige Geest, de grote plaatsvervanger van de Heer Jezus. U die niet aan plaats en ook niet aan een tijd gebonden bent. We willen u vanavond ook noemen en u ook roemen, Heilige Geest. Want u bent met de Vader en u bent met de Zoon van eeuwigheid tot eeuwigheid echt God. En we belijden u als persoon. U bent niet een of andere vage, zweverige kracht. U bent met de Vader en de Zoon eeuwig God. En met wat we nu hebben gezegd, heren, hebben we dingen uitgesproken die we met ons verstand niet begrijpen. Dank u wel, Heilige God, dat de Heilige Geest er is. Want anders konden we vanavond allerlei dingen in de Bijbel lezen, allerlei dingen horen. Maar wat de betekenis ervan is en was, we zouden het niet weten. En we zouden blijven die we zijn. Maar dat is nu juist het grote wonder, ook het grote voorrecht, ook het hoopvolle van vanavond, dat we hier in de kerk zitten, niet met de bedoeling dat we blijven die we zijn. Want als een mens blijft die die is, dan is die goed. We hebben nodig om vernieuwd te worden naar uw beeld, Vader. Vernieuwd te worden naar zoals u was, Heer Jezus, Zoon van God. En daarom zijn we vanavond hier in de kerk bij de Open Bijbel. En Heilige Geest, voor die Bijbel willen we u ook danken. Want dat is een effect van wat u hebt gedaan. U hebt gedachten van God overgebracht in hoofden en harten van profeten en apostelen. En die hebben opgeschreven voor de kerk van alle eeuwen, eerst voor Israël, later ook voor ons. Wie u bent, Heilige God, wat u doet en doen zal. We danken u dat we niet hoeven te raden wie u bent. Heilige Geest, u hebt ervoor gezorgd dat het opgeschreven is. Maar we zijn vanavond niet bij elkaar rondom een geschiedenisboek. Maar we zijn bij uw woord samen, Heilige God. Uw woord dat ons vernieuwt. En dat is niet een druk op de knop van onze kant. Dat is een geschenk van u. Dat willen we ook uitspreken. Dat we ons vanavond diep afhankelijk weten van de werking van de Heilige Geest. Want anders blijft een letter en een woord een woord. En dan blijven wij zoals we waren toen we binnenkwamen. En daarom bidden we u, Heilige Geest, wilt u vanavond wat we hebben beleden, ons deelgeven aan het werk van de Heer Jezus. Dat we zijn werk deelachtig worden. Dat we delen in het heil van de vergeving. Dat we delen in het eeuwige leven. En dat is door het geloof. En dat wekt u en dat werkt u, Heilige Geest, en dat vernieuwt u, ook vanavond. We danken u, Heere, voor alles wat u al gedaan hebt in het leven van een kind en van een jongere en van een oudere. Uw genadewerk, wilt u dat in stand houden, ook vanavond. Wilt u de dienst daarvoor gebruiken, dat Bijbelwoorden bij ons naar binnen kruipen, door uw Heilige Geest bij ons naar binnen gebracht worden, in onze gedachten, zodat er ook het een en ander verandert. We delen in het heil, we leven uit het heil en u roemen vanwege uw genade. Help ons, Heere, vanavond bij het lezen en bij het luisteren. We hebben u nodig, Heere, om geconcentreerd de woorden tot ons te laten komen. Laat er wat gebeuren, zodat we vanavond niet naar huis gaan met het idee, ik ga naar huis zoals ik naar de kerk gekomen ben. Maar dat we naar huis gaan met gehoorde woorden die we overdenken, die ons tot nadenken stemmen, ons blij maken, maar misschien ons ook wel verbreken, verootmoedigen. U weet wat we nodig hebben. Help ons hier in de kerk en thuis. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, gaan we lezen uit 1 Petrus 4 en de tekstlezing is ook gelijk, de schriftlezing is ook de tekstlezing voor de preek van vanavond. Dus ik lees het één keer. 1 Petrus 4, vanaf vers 12, daar wordt onder andere het werk van de geest als volgt naar voren gebracht. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover de schriftlezing. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig, dat wil zeggen door moeite heen. Dus niet kantje boord, nee, door moeite heen. Dat zingt de psalmist ook. Het pad van de rechtvaardige is niet bezaaid met rozen. Woorden uit Psalm 37, vers 9. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt, al treden ze op geen weg bezaaid met rozen. En ook het 16e vers 9 en 16 van Psalm 37. zoals gezegd, gemeente, is de schriftlezing vanavond ook de tekstlezing. En ik schreef als thema boven de preek: de geest van God zorgt voor verdriet en vreugde in je leven. Dus de geest van God zorgt voor en verdriet en vreugde in je leven. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat die twee woorden, dat je zegt vreugde, verdriet, ja, hoort dat eigenlijk gewoon niet bij het leven op zich? Zijn dat niet twee uitersten die met het mens zijn gegeven zijn, vreugde en verdriet? Want wie heeft er nou niet te maken met voorspoed en tegenspoed? Er is toch een tijd van lachen en er is een tijd van huilen. Toch is er wel verschil, gemeente, tussen het leven van een christen en van een niet-christen. Want als christen hebben we te maken met de Heilige Geest. En die geest, die zorgt ervoor, gemeente, dat wij anders in het leven staan dan onze collega of maat of studiegenoot die niks met God heeft. Het was tijdens het catechisatieseizoen dat we het met elkaar over de Heilige Geest hadden. En we ontdekten met elkaar dat het makkelijker is om over de Heer Jezus te praten, om over God te praten, dan over de Heilige Geest. Want verschillende jongeren op die avond van catechisatie zeiden: het voorstellen van wie de Geest is, dat gaat makkelijker bij een persoon als Jezus. Je kan je zo moeilijk een voorstelling maken van de Heilige Geest. In vers 14, gemeente, daar schrijft Petrus: want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Vind ik wel mooi, dat woordje rust. Daar zit iets in van continuïteit. Oftewel duurzaamheid. De Heilige Geest is dus in ieder geval niet een bevlieging. Dus niet even een kick. Die ook zo weer is uitgewerkt. De Geest rust op een christen, schrijft Petrus. Waar kan je nou die Geest aan herkennen? Als de Heer Jezus zijn naderende afscheid aan de orde stelt, gemeente, dan heeft hij het ook over wat de Heilige Geest gaat doen. En dan zegt hij: ik ga naar de hemel, de andere trooster komt ervoor in de plaats, de Heilige Geest. En wat doet hij? Hij zal mij verheerlijken. Ik zeg het maar heel gewoon, gemeente. Hij zal Jezus in het zonnetje zetten. Dat doet de Geest. De Geest zorgt ervoor dat Jezus in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Zodat Jezus wordt geroemd, geprezen, geloofd. De catechisanten die vanavond in de kerk zijn, herinneren zich misschien nog het plaatje van de PowerPoint. Dat ik een foto liet zien van een kerktoren in het licht. En dat we toen zeiden: dat doet nou de Geest, hè? De Geest zet Jezus in het licht. De Geest die wil zelf niet opvallen, zoals ook een schijnwerper, die zie je nauwelijks waar die staat. Maar wat die doet, dat zie je, de kerktoren in het licht. Zo zorgt de Heilige Geest ervoor, gemeente, bij u, jou en mij, dat de Heer Jezus aandacht krijgt. Het thema van de preek is: de Geest zorgt voor verdriet en vreugde in je leven. Eerst maar eens bij dat eerste. Je vraagt je misschien af: hoezo verdriet dan? Hoe maakt de Heilige Geest me dan verdrietig? Nou, daar heeft hij de Bijbel voor in zijn hand, gemeente. Je zou kunnen zeggen, bij de open Bijbel ontdekken wij hoe God tegen ons aankijkt. En dan moet ik gelijk denken aan die bekende regel van de psalmist. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Dat zie je bij jezelf. De Heilige Geest laat je ogen opengaan voor wie jij bent in de ogen van God. Zondekennis noemen we dat. En gemeente, we voelen toch wel aan, zondekennis, dat is toch niet iets waarvan je eventjes je schouders ophaalt. Je zegt, nou ja, oh ja, dat zal er wel bij horen. Nee, de Heilige Geest, gemeente, die zorgt voor overtuiging van zonde. Dat wil niet altijd zeggen dat er dan tranen in je ogen komen. Maar wel dat je verdriet in je hart hebt. Dat je zegt, ik ontdek bij mezelf dat ik God op zijn hart trap met de manier waarop ik leef, waarbij ik hem zo vaak buiten mijn leven hou. Zondekennis. Zo wekt de Geest verdriet bij ons. Maar we moeten altijd met twee woorden spreken, toch? De Heilige Geest die duwt ons dan ook met verdriet in ons hart in de open armen van de Heer Jezus. En dan weten we, waar wij liggen in de open armen van de Heer Jezus, daar maakt verdriet plaats voor vreugde, voor verwondering, voor dankbaarheid, voor blijdschap. Dan huppel je van zielenvreugd. In de armen van Jezus liggend krijgen wij vergeving van zonde. Hebben we het eeuwige leven, vreugde dus. Mooi hè, hoe de Heilige Geest voor die twee aspecten zorgt. Verdriet, vreugde. Wat een vreugde als je jezelf mag uitleveren aan de Heer Jezus. Vrede ontvangt bij God. Vreugde dat je mag komen tot de kennis van Christus. En dan? Ja, je zou kunnen zeggen, dan begint natuurlijk de christenreis achter de Heer Jezus aan, hè? En dan is het zo mooi, gemeente, dat de Heilige Geest, zoals ik al zei bij dat woordje rust, de Heilige Geest, dat is dus niet een logier, waarvan je zegt, nou, die boekt voor een dag of 10, en dan is die weer vertrokken. De Geest is geen logier. Maar hij wil een permanente bewoner zijn in ons leven. Dus, de Geest rust op je. Ik zei al, geen bevlieging. Nee, het gaat om bewoning. En zaak van vreugde, dat is één. Maar gemeente, de Heilige Geest in ons leven, die maakt het ook spannend. En Petrus die trekt ons vanavond in hoofdstuk 4 de spanning in. Als we kijken naar het tekstgedeelte. Petrus die pakt de draad weer op van het lijden van een christen. U zegt, daar hebben we het toch al eerder over gehad. Inderdaad, toen we bezig waren met hoofdstuk 1 kwam dat thema ook voorbij. Nu in hoofdstuk 4 opnieuw. En Petrus zegt, christen, kijk er nou niet gek van op als je te maken krijgt met weerstand. Nou zeg ik het eigenlijk nog een beetje vlak. Hij heeft het over lijden. In hoofdstuk 4 vers 12, daar heeft hij het over de hitte van de verdrukking. En het beeld wordt hier opgeroepen, gemeente, van een edelsmid die bezig is om zilver op zout of goud te zuiveren. En hij stookt het vuur op, zodat alles wat geen goud is en geen zilver is, boven komt drijven. En je alleen de edelmetalen overhoudt. Kijk er dus niet op, van op, geliefde christen in Turkije, schrijft Petrus, als je met verdrukking te maken krijgt. Want je weet het toch, je bent er een van Jezus. Je bent een naloper van Jezus. En dan snap je toch ook wel, als onze koning te maken heeft met lijden, dan ook zijn onderdaan. Is dat vandaag de dag eigenlijk nog zo? U zegt, nou ja, misschien moet je ook een beetje kijken waar je op de wereld woont. Is het in Nederland niet zo, gemeente, dat als we niet meedenken en meedoen met de mainstream aan gewoonten en gedachten in onze samenleving, dan kijken ze toch een beetje raar naar je. Hoe snel wordt er niet gezegd als je een Bijbels principe verdedigt? Ja joh, maar dat is niet meer van deze tijd. En gemeente, daar zijn we toch denk ik allemaal een beetje gevoelig voor. We willen graag voor vol worden aangezien. En we willen graag van deze tijd zijn. En niet als achterlijk worden weggezet. Want gemeente, het voelt niet prettig als mensen je eigenlijk niet als een volle gesprekspartner zien. Waarin vielen de christenen van toen op eigenlijk, toen Petrus deze brief schreef? Moet je even kijken in hoofdstuk 3, daar heeft Petrus het over losbandigheid. En over begeerten. En dan laat het woord dronkenschap vallen. En zwelgpartijen. Daar hebben we in onze tijd natuurlijk ook woorden voor. Andere woorden dan Petrus. Wij hebben het nou over coma-zuipen. Je bent het mannetje, je bent het vrouwtje. Als jij meer achterover kan slaan dan een ander. En als je daar nou niet aan meedoet, niet meegaat naar een kroeg of een keet, dan hebben ze wel een etiket die ze je opplakken. Maar je hoort dan even niet bij de groep. Best lastig hoor, als je jong bent en je wil graag bij de groep horen. Trouwens, als ouderen willen we ook graag bij de groep horen. En dan zitten we altijd in het spanningsveld, gemeente, laten we ons nou meetrekken door de groep of laten we ons leiden door de geest? Groep of geest? Geest die je nee leert zeggen. Gemeente, we moeten het eerlijk tegen elkaar zeggen, als je christen bent, daar hoort een zekere mate van ongemak bij. En dan heb ik het nog niet eens over het woord lijden. Er wordt soms een beetje de suggestie gewekt dat als je gelooft, dan heb je de wind in de rug. Dan heb je succes. Geloof als een soort paspoort voor een feel-good leven. Volgens mij in gemeente schuurt dat nogal een beetje met wat de Heer Jezus heeft gezegd. Die zegt klip en klaar, in de wereld zult u verdrukking hebben, zegt hij tegen zijn leerlingen. Gemeente Petrus, die weet er ook van alles van, de schrijver van deze brief. Dus we hebben niet te maken met een theoreticus. Petrus die is in de gevangenis gegooid omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. En dan lees je, prachtig die woorden, maar ook aangrijpend. En dan denk ik, zou ik het hem nagezegd hebben, dat Petrus, als hij uit de gevangenis komt, dan zegt hij, we zijn verwaardigd geweest, ter wille van de naam van Jezus, om smaad te lijden. Hij zag het als een voorrecht. Om te hebben geleden ter wille van Jezus. Zeggen we hem dat na? Misschien komt er al een andere gedachte bij je op dat je zegt, waar is dat nou eigenlijk allemaal goed voor, dat lijden van een christen? Maakt dat het christen zijn niet zo somber en saai en moeilijk? Ja, maar geloven en christen zijn, dat is niet dat je van het ene leuke moment naar het andere leuke moment gaat. Een paar weken terug stond er in de kerkbode, bij de algemene berichten waar het gaat over de toerusting, u hebt misschien ook gelezen, waar lijden voor een christen allemaal toe dient. Waarom hebben we tegenwerking nodig? Zodat u en ik leren wat we aan God hebben. Dat is één punt. Dat we met elkaar ontdekken door tegenwerking en wrijving in, dat we ontdekken wat de belofte woorden van God waard zijn. Dat ontdekken we, gemeente, niet als je altijd in een zonnetje in de zomerstoel ligt. Dat ontdekken we door de moeite van het leven heen. Weet u wat een andere effect is van tegenwerking? Dat we in ons leven ontdekken dat heel veel dingen betrekkelijk zijn. En dat we gaan inzien dat dingen die als vast en zeker en als waar worden verkocht, dat dat allemaal niet zo sterk is. Als je gediscrimineerd wordt omdat je mij volgt, zegt Jezus, dan ben je zalig. Dat is een teken dat je aan mij verbonden bent. Gemeente, ik vind het nogal een dingetje dat je wel bij jezelf nagaat als je te maken krijgt met discriminatie of met spot. Dat we bij onszelf nagaan, steken ze nou de gek met me? Vanwege mijn meester? Of doe ik gewoon gek? Want dat is niet hetzelfde. We zouden kunnen zeggen, als we gek doen, dan roepen we belediging over onszelf af. En het heeft dan nog niks te maken met trouw aan de Bijbel. In vers 15, daar noemt de apostel een aantal zaken. Als je lijdt omdat je hebt gestolen, ja, daar hoef je natuurlijk je niet over te verbazen. Als je de zaak geteeld hebt en de rechter zegt, daarvoor ga je jaar zitten, moet je niet zeggen, oh, dat is nou ook vijandschap tegen mijn godsdienst. Of als je een type bent die zijn neus graag steekt in andermans zaken, laten we maar zeggen, je bent gewoon een bemoeial. Of je bent een man of een vrouw die altijd met een opgeheven vinger rondloopt. En mensen die gaan je ontlopen en ontwijken. Dan moet je niet zeggen, wat een vijandschap tegen God kom je toch tegen, hè? Dat mensen een straatje voor jou omlopen heeft gewoon ermee te maken dat je een bemoeial bent. U voelt wel aan, gemeente, dat komt bij ons best wel aan dat we goed weten te onderscheiden. Trouwens, gemeente, als het gaat over lijden als christen, hoe is dat eigenlijk bij ons in dat vrije Nederland waar wij wonen? In ons democratische Nederland. Er is toch niemand in Nederland die in de gevangenis wordt gestopt omdat hij de Bijbel leest of omdat hij op zondag naar de kerk gaat? Dat is in Korea en in moslimlanden natuurlijk heel anders. Maar hier in Nederland hoeft niemand bang te wezen als hij zegt, de Bijbel is mijn lijfboek, dat je veroordeeld wordt tot gevangenisstraf. Dat mag je in Nederland rustig zeggen. U zegt, ja, maar niet iedereen is ervan gediend. Akkoord. Helder. Niet iedereen is gediend van de Bijbelse boodschap. En dat zal alleen nog maar toenemen als we nu al uitgaan dat 6 van de 10 Nederlanders zeggen niks met God te hebben. Maar dan is er nog geen sprake van lijden, toch? Dan is er nog geen sprake van christenvervolging in Bruchem. Je hoort soms natuurlijk stemmen die zeggen, moeten we dat christelijke onderwijs niet opdoeken? Want dat gaan we natuurlijk niet alsmaar betalen met publiek belastinggeld. Moeten die christenen dat zelf nou maar niet eens gaan betalen? Is dat lijden? Als ik mijn familie uit Canada spreek en we hebben het hier over, dan zeggen ze, joh, waar heb je het over? Wij betalen duizenden dollars voor onze kinderen om ze naar een christelijke school te laten gaan. Je mag in je luxe positie in Nederland wel in je handen wrijven. Komt natuurlijk de vraag naar ons toe, gemeente. Hoe bewust zouden we kiezen voor christelijk onderwijs als we het ook zelf allemaal moeten gaan betalen? En openbaar onderwijs door de staat wordt gefinancierd. Tot op heden nog een theoretische vraag voor ons hier in Nederland. We hebben het nog steeds niet over lijden, denk ik. Geen vervolging, hier ligt natuurlijk wel ongemak. Ik denk ook wel dat er hier misschien voor christelijke organisaties in Nederland wel een uitdaging ligt. Hè? Van, wil ik als christelijke organisatie geld aannemen of wil ik me liever wat vrij houden, zodat ik mag uitdragen wat ik als christen wil? Want de overheid zou natuurlijk kunnen zeggen, als jij geld van ons aanpakt, dan moet je ook onze regels handhaven. En dan moet je ook onze seculiere moraal aanvaarden. Want via geldgemeente zou onze overheid natuurlijk best het wereldse gedachtegoed onder ons kunnen bevorderen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan ben je zalig. Dat is een goed teken, zegt Petrus. Dan rust de Heilige Geest op je. Ik dacht, joh, wat zijn we bevoorrecht in Nederland dat er geen lijden is. En ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, ik voelde me er ook wat ongemakkelijk bij. En dat ongemak heeft ermee te maken dat ik me afvroeg, laten wij als christenen ons wel genoeg horen en zien? Of duiken we onder? Passen we ons als christen te veel aan de opvattingen van de seculiere wereld om ons heen? Herkent u dat bij uzelf? Ik las van een groepje christenen, gemeenten, die waren te gast bij een christelijke gemeente in China. En in China schijnen christenen elke week als ze samenkomen rondom de Bijbel tijdens een kerkdienst elkaar te vragen. En wat zijn deze week jouw wonden voor Christus? Jouw wonden voor Christus. En toen bleef het stil. Toen de westerse christenen dat gevraagd werd. Wij hebben geen wonden voor Christus. We wonen in een vrij land, zeiden ze. Huh? Maar voeren jullie dan geen strijd tegen de geestelijke machten in de lucht? Wat vinden jullie dan als christen van het materialisme in het vrije Westen? Wat vind jij dan als christen van genot? En het leven in hier en nu en luxe en welvaart, wat vind je daar dan van? Voel je het dan niet knetteren, vroegen ze. Voel je het niet knetter als het gaat over jouw ambities, wat jij allemaal op je lijstje hebt staan, wat je allemaal nog wil, en je verlangen naar het koninkrijk van God? Knettert dat dan niet? Een vraag. Als we als christen geen spanning ervaren. Dat je zegt, spanning. Doe gewoon mijn ding. Zouden we ons dan misschien te veel aangepast hebben, gemeente, aan het denken van onze maatschappij waar God geen plaats heeft? Het is maar een vraag. Die stellen we elkaar. Ik stel hem ook mezelf. Je moet niet raar opkijken van lijden, dat hoort bij Gods plan met deze wereld. Vers 17, daar staat het, dat het oordeel begint bij het huis van God. Huis van God is een aanduiding heel voor de christelijke gemeente, dat is duidelijk, denk ik. Nu kan het woordje oordeel ons misschien wat op het verkeerde been zetten, want u zult misschien denken, ja, maar als er nou toch plaats is gekomen in je leven voor God, en je bent door het geloof in de Heer Jezus met God verzoend, dan ben je toch bevrijd van het oordeel, dan hoef je toch niet in te zitten over dat ultieme moment, als er recht gesproken zou worden, dan zullen we toch niet te maken hebben met veroordeling. Dat is waar. Als kind van God hoef je niet bang te zijn dat je op de jongste dag nog veroordeeld wordt. Nee, je hebt de vrijspraak gekregen en die is eeuwig geldig. En bij het eindoordeel, gemeente, dan zal helemaal duidelijk worden waar we staan. Aan Gods kant of tegenover hem. Het lijden van de gelovigen, dat hoort eigenlijk bij Gods plan. Dat maakt deel uit van het oordeel van God dat hij als een proces voltrekt. Het lijden van de christengemeente, zou kunnen zeggen, dat is de eerste fase in het oordeel. En nou laat God lijden komen over ons als christenen met het doel om ons te sterken en te stalen in het geloof. Zodat duidelijk wordt waar we voor staan en voor wie we gaan. Het is de tijd, in het Grieks staat er dan het woordje kairos, en dat betekent het is het beslissende moment. Het lijden dat je als christen in 2023 ondervindt, dat vindt plaats op Gods tijd. God weet ervan. En dat lijden wat je ondervindt, christen in Bruchem, dat is niet een straf op je zonde. Onthoud dat goed. Maar het is een testcase. God begint in zijn huis het oordeel. Met de bedoeling om ons klaar te maken voor zijn toekomst. Want straks, gemeente, zal de christelijke gemeente als een bruid aan Christus worden voorgesteld. En met het oog op dat ultieme moment, op die toekomst, worden we beproefd en getest. Met de bedoeling dat we heiliger worden. Zo worden we voorbereid voor de bruiloftszaal. En in het vaderhuis, gemeente, daar is geen strijd meer, daar is geen examen meer, daar is geen toetsing meer. Daar zijn we de strijd te boven. Petrus die stelt in vers 17 een retorische vraag. Oftewel een vraag waarvan het antwoord klip en klaar is. Hoe zal het aflopen met hen die het evangelie ongehoorzaam zijn? Je houdt je adem in, gemeente, want Petrus heeft het hier niet over figuren à la Ridouan Taghi. Daar heeft hij het niet over. Hij heeft het over hele gewone mensen die hun schouders ophalen over God. Die het evangelie van Jezus prima, als je er wat aan hebt. Ik heb er niks mee. Ook goed, toch? Over die mensen heeft hij het. Mensen die hun leven leven zonder God, zonder Jezus, zonder geest. Waarvan de Bijbel zegt, ook al vinden ze je nog zo tof, maar als dat je leven is, dan lig je verloren. En als het niet verandert, dan ga je verloren. Een eeuwigheid zonder God. Zonder bekering. Nog een vraag stelt Petrus in vers 18. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Het woordje nauwelijks, gemeente, dat betekent niet kantje boord, maar met moeite en met strijd. Dat wordt ermee bedoeld met het woordje nauwelijks. Dus met de nodige moeite wordt een rechtvaardige gered. Mag ik het heel simpel zeggen, gemeente? We glijden dus niet op de glijbaan het vaderhuis binnen. Dat is iets waar Petrus dus niks mee heeft met zo'n gedachte. Het zal strijd kosten. Een strijd dat je bij tijden de poort wijd open ziet staan, maar je hebt ook tijden dat de poort dicht zit. En dat geeft strijd. En gemeente, de weg naar de open poort, dat is een smal pad. Breed is de weg, staat er in het evangelie, die naar het verderf leidt. Dus het pad naar het vaderhuis is een paadje. En dat geeft lijden, dat geeft strijd. En de duivel en de wereld, en laten we ons eigen hart niet vergeten, ook ons wedergeboren hart, daar zitten toch ook altijd nog weer van die elementen in, die je van dat smalle pad afpraten. Dat geeft strijd. En de wereld, met alle namaak, glitter en glamour, die proberen ons te verleiden. Als christengemeente kunnen we bij tijden ook lijden aan onszelf. En daar bedoel ik dit mee. Ik heb van de Heer Jezus geleerd om mijn wang toe te keren als ik geslagen word. Maar ik ben genegen om terug te meppen. Of u niet. En als je gescholden wordt, dan ben je geneigd om terug te schelden. Maar wat zegt dan de geestgemeente die op ons rust, in ons woont? Die zegt, keer je andere wang eens toe. En als jij beroerd wordt behandeld, dan ga je hem niet met gelijke munt betalen, maar dan ga je goed doen. En degene die kwaad over je spreken, die zegen je. En denk erom dat jij ja blijft zeggen tegen de dingen waar God ja tegen zegt. En waar God nee tegen zegt, dan blijf jij ook nee tegen zeggen. We gaan niet meepraten met de wereld. Dat is soms makkelijk om op de preekstoel te zeggen. En naar te luisteren in je kerkbank. Maar nou, morgen en dinsdag. Ik begrijp Paulus wel, gemeente, als ik deze woorden van Petrus, zijn collega, op me in laat werken. Als hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. We voelen denk ik allemaal wel aan, gemeente. Het is nogal wat om achter Jezus aan te gaan. Maar Gode zij dank, hij laat ons niet alleen in die strijd. Hij zegt, volg mij, ik ga voorop. En ik hou je in de gaten. En ik bid voor je dat je het volhoudt. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En de goddeloze dan? Oh ja, we hadden afgesproken, gemeente, dan denken we dus niet aan topcriminelen, hè, bij goddelozen. Maar dan denken we aan mensen die niks hebben met de Vader en met het Vaderhuis niet en met het smalle pad niet en met de deur van het Vaderhuis niet. En die zich ook niet bekommeren over de dienst van God. En het aangrijpende, gemeente, is als we nu eventjes zouden stoppen en we zouden eventjes aan mensen denken bij wie dat nou zo is. Dan zullen er meerdere hier zijn die zullen zeggen, ik hoef heel mijn straat niet uit. Ik zie al gezichten van buurtbewoners voor me. Goddelozen. U zegt, dat klinkt hard. Het zijn van die hele sympathieke, voorbeeldige mensen, ja. Uiterst sympathiek. Je kan er ontzettende goede buur aan hebben. Maar het is een mens zonder hoop. Een mens die ondergaat. En ik weet niet hoe u het dan hebt, gemeente, maar dan kan ik soms wat in verwarring raken. Heere God, waarom is dat hart bij mij nou open gegaan? Waarom heb ik u nou lief gekregen? Waarom verloor ik mijn hart? Terwijl ik uit hetzelfde hout gesneden ben als mijn buurman, mijn buurvrouw, mijn familielid. Dat geeft gebed, gemeente, voor onze buren. Gebed dat ogen opengaan. En dat onze buren als een brandhout uit het vuur worden gerukt en niet in de hel zullen branden. Heere, grijp ze. Ze wankelen ten dode. Gemeente, wat staat verder te doen? We kijken naar vers 19. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen. In het doen van het goede. Jij als kind van God, doe het goede. Doe de wil van Vader. En Vaders wil, dat vind je in de wet. Wees allen eensgezind, schrijft Petrus in hoofdstuk 3. Wees barmhartig, wees vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad. Wie goede dagen wil zien, laat die goed passen op zijn tong. Dat hij geen kwaad spreekt. Zoek de vrede, jaag het na. Dat is het goede doen. Gemeente, we ronden af. We stonden stil bij het thema, de geest van God zorgt voor verdriet en vreugde in je leven. Er kwamen 8 aandachtspunten voorbij. De geest zorgt voor verdriet over je zonde in je leven. En drijft je met je verdriet in de armen van de Heer Jezus. En dat geeft vreugde. 2. De geest rust op je. We zeiden, geen bevlieging, maar bewoning. Continuïteit. 3. Geloof in Christus zorgt voor spanning, strijd. Loop op een smal pad. 5. Ga bij jezelf eens na als je tegenwerking ondervindt. Is dat door mijn verbondenheid aan Christus? Of is dat door mijn gedrag en door mijn manier van communiceren? 6. Als we geen tegenwerking ervaren, heeft dat er dan mee te maken dat we aangepast zijn? 7. Met moeite en strijd komen we thuis. 8. Op het smalle pad worden we door de geest die op ons rust toegerust om het goede te doen. Amen. We zijn onderweg in een nacht van strijd en zorgen. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. De verzen 1, 4, 7 en 8 van lied 231. Danken en ook voorbeden doen. We willen u prijzen, Heere, waar genade wortels schoot in ons leven, waar we enerzijds vreugde aan beleven, Vreugde over de vergeving, het eeuwige leven, dat u ons leidt door uw woord, dat u niet loslaat, dat u vasthoudt. Maar bij tijden hebben we ook verdriet. We voelen hoe de geest van de tijd aan ons knaagt, ons denken beïnvloedt, ons doen beïnvloedt. Geef ons met uw Heilige Geest onderscheidingsvermogen, zodat we de machten in de lucht kunnen onderscheiden en ontmaskeren. Opdat we trouw zullen zijn op de volgweg achter u aan. We willen u bidden, Heere, voor mede-christenen die op cruciale plekken in de maatschappij staan, aan de fronten. We bidden voor politici en wetenschappers en influencers. Mensen die de tijd duiden en richting proberen te geven vanuit de Bijbel aan denken en doen. Wees bij hen. Geleid hen door uw geest. We bidden u, Heere, voor onze samenleving, het volk waar we deel van uitmaken. We bidden voor onze dorpsgenoten. Misschien wel onze buren, u kent ze. Goddeloos. Het is dat u het zegt. We vinden het nogal een woord. Mensen die niet met u rekenen, zonder God, loos van God. Heren, als wij met strijd en met moeite over de eindstreep komen, dan houden we ons hart vast over onze medemens die daar totaal niks van kent en er ook helemaal niet mee zit. Dat grijpt ons aan, omdat het gaat over mensen die we kennen, van wie we houden. Er zijn namen verbonden hieraan. En gezichten hebben we voor ons. We voelen ons zo onbeholpen, Heere, omdat we die ander niet kunnen bekeren. En dat zeggen we niet om er vanaf te wezen, integendeel. Ontferm u over hen. En wilt u ons helpen dat wij iets van ons geluk delen. Het geluk van u. De genade van u delen. Wilt u ons daarbij helpen? En wat wij niet kunnen, dat kan u wel. Ze innerlijk over een streep trekken. Hen als een vuurbrand, een brandende tak uit het vuur trekken. Doe het, Heere, hier in Bruchem. Zodat mensen behouden worden. En het vaderhuis vol wordt. Neem ons in uw hoede. Gedenk ons dorp. Verheerlijk uw naam. Heilige Geest. Doe wat wij niet kunnen. Amen. De slotzang, gemeente, is van het gebed des Heren. Daarvan de verzen 8 en 9. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. 8 en 9 van het gebed des Heren. in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.